Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Dit is een BNR podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, deze week één verhaal dat Brits nieuws domineert. Echt werkelijk iedere krant zie je het staan. En er komen ook de hele tijd nieuwe updates over naar buiten. Het wordt een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het VK ooit genoemd. En op een bepaalde manier is het wel te vergelijken met het toeslagenschandaal in Nederland. Het gaat over de Post Office Scandal, het postkantorenschandaal. Tussen 1999 en 2015 zijn er zo'n 1000 mensen onterecht vervolgd. Omdat het door defecte software leek alsof er geld was verdwenen bij kleine postkantoortjes. Lia, vat ik het zo een beetje goed samen?
Ja, inderdaad. Je hebt gelijk. 25 jaar geleden werd er een computersysteem geïnstalleerd bij duizenden kleine postkantoortjes. En het ging eigenlijk mis vanaf het begin. Hmm. Wat die filiaalhouders waar ze last van hadden, was dat als ze de rekeningen aan het einde van de dag kloppend wilden maken, dan kregen ze het niet voor elkaar. De computer gaf aan dat er stevast tekorten waren in de kas. Wat er toen gebeurde was dat het postkantoor al die filiaalhouders beschuldigde van fraude. En zoals je zegt, duizenden werden vervolgd, één voor één. En het gebeurde nogal agressief hoor. 3500 in totaal werden beschuldigd van diefstal, van gesjoemel. En bijna 1000 kwamen terecht in een rechtbank waar ze veroordeeld werden. Ja. En één geval vind ik typerend. Het geval van Joe Hamilton. Zij had een klein postkantoortje diep in de Engelse provincie. Want je moet je die dingen inderdaad zo voorstellen. Vaak zijn die postkantoortjes niet groter dan, laten we zeggen, een fikse woonkeuken. Weet je wel, met één loket. In de rest van de ruimte heb je dan soms een cafeetje. Die Joe Hamilton, die runde ook een cafeetje. En dat was een mini-supermarktje en zo. Je moet je er niet vreselijk veel van voorstellen. Maar vaak zijn die uitrustingen wel de spil van de gemeenschap. Hè? Soms zijn ze de enige plek waar bewoners samenkomen. Ja. En die Joe Hamilton, die werd zo vertrouwd door iedereen dat ze ook de checks invulden van de pensionadas, weet je wel, die op dat kantoor, dat postkantoor, en met over de eind jaren 90 ook een AOW kwamen ophalen en zo. En toen zij moest voorkomen, omdat ook haar rekeningen niet klopten, toen liep echt het hele dorp uit. Ik bedoel, 74 mensen zaten op de publieke tribune om haar te steunen. En de rechter zei, wat heeft u gedaan, mevrouw? Wat doet u in mijn rechtbank? U bent duidelijk populair. Hè? Wat is het probleem? Nou, het probleem was dat Hamilton informatie vervalst had, omdat ze dus de rekening niet kloppend kon maken. Ze had gebeld met het computersysteem, de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren. En zij zeiden, nou mevrouw, er is niets aan de hand. U bent echt de enige, leugen, eerste leugen. U bent de enige die het probleem heeft. Wij kennen het niet, het ligt echt aan u. En zij had informatie vervalst, dus omdat ze die tekorten wilde wegwerken in de kas. En ze pleitte schuldig daarvoor. Ja. Want had ze dat niet gedaan, dan was de kans op een gevangenisstraf groot geworden. Nou, zij kreeg voorwaardelijk. En dat gebeurde dus met bijna 1000 andere mensen. Konden vaak het geld dat ze volgens de computer verduisterd hadden niet ophoesten. Het postkantoor dacht echt dat het hele land bezaaid lag met frauduleuze post office masters die het geld niet konden terugbetalen. En ja, ze werden dus rechtelijk vervolgd.
Ja, dan werd het toch eigenlijk een idiote situatie. Stel, je rolt zo'n computersysteem uit en ineens blijken honderden, zo niet duizenden mensen allemaal op dezelfde manier fraude te plegen. Dan moet er toch een belletje gaan rinkelen, zou je zeggen.
Dat zou je zeggen, ja. Zeker ook omdat heel veel van die filiaalwerkers toch gezien worden als betrouwbare, hardwerkende mensen.
Ja.
Maar nogmaals, de post office, PostNL zal ik maar zeggen, dat equivalent daarvan, dat reageerde met het idee, en ik denk echt dat ze daarvan uitgingen, dat in het hele land dus die filiaalhouders geld achterover drukte. En dat ze daarom dus één voor één gevolgd moesten worden. Dus het gevolg is inderdaad dat honderden gevangen gezet werden. Duizenden verloren hun inkomen, hun baan, hun reputatie. Ik bedoel, ze werden echt niet allemaal opgevangen zoals die Joe Hamilton, weet je wel. Sommigen werden bespuugd op straat. Kinderen werden gepest op school. Mensen zeiden, je hebt gestolen van het postkantoor. Je hebt de pensioenen gejat van AOW'ers en zo. Vier pleegden zelfmoord. Er zijn zoveel gevallen. Van inzinkingen, van miskraam, hartaanvallen, noem maar op. En ik herinner me één verhaal van één van die filiaalhouders die zei, nou, ik had het makkelijk, want ik kreeg een gevangenisstraf. Ik zat in de gevangenis. Maar mijn vrouw had het veel moeilijker, want die durfde zich niet meer te vertonen op straat.
Ja.
Omdat ze werd uitgejouwd.
Ja, jongen. En die zaak die speelt zich eigenlijk best een tijd geleden af. Hè? Tussen 1999 en 2015. Waarom is hij nu weer zo prominent in het nieuws?
Hij is nu zo prominent in het nieuws omdat er een gedramatiseerde versie van op tv is geweest afgelopen week. En vier avonden lang hebben de Britten gekeken naar deze serie. En het was echt bloedstollend. Ik bedoel, de serie op zich, eerlijk gezegd, ik heb wel betere gezien. Maar het verhaal betekent dat je echt zat te kijken met stijgende boosheid. Britse vrienden, die konden het niet zien. Die zijn halverwege afgehaakt. Want ja, een mens kan wel zoveel onrecht aan.
Ja.
Dus het was een bloedstollende serie. En het totaal niet voorspelbaar resultaat was dat deze hele zaak de afgelopen week, zoals je zei, in je intro dag in dag uit het nieuws is geweest. Voortdurend inderdaad, ieder uur, iedere minuut is er wel een ontwikkeling als premier Sunak, die probeert campagne te voeren op het platteland ergens of in de provincie, als die ook maar ergens in een fabriek waar die iets gaat openen of gaat toespreken komt, dan is de enige vraag die journalisten van hem willen, aan hem willen stellen is, wat ga je doen met al die duizenden mensen die wachten op compensatie? En wat ga je doen inderdaad met het postkantoor wat die mensen zo vervolgd heeft? En met Fujitsu, de organisatie achter dat computersysteem, die software,
ja.
die dus niet deugde. Het verhaal gaat deze week, het politieke verhaal gaat deze week alleen om het schandaal bij de post office.
Ja.
Weet je wat ik ook denk, Connor, is dat het sprak aan omdat gewone Britten zich daarin in herkennen een beetje. Hè? Die mensen, die filiaalhouders, die worden gezien, zoals ik je zei, als hardwerkend, als betrouwbaar, vrij anoniem, hè? Onzichtbaar. Ze doen zeker niet de meest glamorous banen ter wereld. En zijn zeker ook niet luidruchtig als groep. Maar veel Britten zien dus in die mensen bijna de gemiddelde Brit, zoals ze bij geïdealiseerd hebben. En dus ze zijn erg herkenbaar. Het is een rustige, geen opvallende, geen spraakmakende groep. Mensen die heel makkelijk over het hoofd gezien worden en die daarom ook zo lang en zo benadeeld zijn, decennia lang door grote organisaties, door instituten zonder menselijk gezicht als de post office, door politici en de politie, die ook allemaal doen wat ze willen, die het kleine man kapot kunnen maken, die zelf semi-corrupt zijn en vooral geen rekenschap hoeven afleggen voor wat ze doen. En we hebben het al eerder over gehad. Veel Britten zeggen nu niks werkt meer, weet je wel. Dat geldt ook voor grote instituten als de politiek, de politie, justitie. Het feit dat justitie, rechtvaardigheid, het gevoel in ieder geval hier is dat dat er bijna niet meer is. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het zoveel reuring veroorzaakte, zoveel politieke deining. Het sprak echt Britten aan.
Ja. En je noemde het eigenlijk al, hè? Er zijn een hoop grote partijen bij betrokken, het Rijk en grote bedrijven die allemaal geen rekenschap hoeven afleggen. In tegenstelling tot die postkantoorbeambten, die filiaalhouders die dus keihard werden aangepakt. Wat gebeurt er met de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn? Is er überhaupt al duidelijk wie dat zijn?
Nee, daar gaat het nu ook over. Wat er moet gebeuren. Als je het hebt over gerechtigheid, begin dan inderdaad met de daders. Ja. Fujitsu bijvoorbeeld. Natuurlijk, Fujitsu heeft geen schuld aan het keihard agressief vervolgen van die duizenden mensen. Wel mogelijk kun je dat bedrijf betichten van medeplichtigheid. Ja. Want Fujitsu heeft heel lang ontkend dat ze werkte met een softwaresysteem dat problematisch was. Terwijl ze wist dat het onbetrouwbaar was. En hetzelfde geldt, en dat is de grote dader, het postkantoor. Het postkantoor vervolgde die filiaalmanagers wetende dat de software niet deugde.
Ja.
En dan heb je dat politieonderzoek dat ook al jaren geleden begonnen is en waar nu eindelijk wat urgentie in zit naar belemmering van de rechtsgang.
Ja.
Van inderdaad het postkantoor. En wat ook Britten niet zint. Ja, ik denk dat het ook heel menselijk is. Maar er is echt een zoektocht naar de individuen daarachter. De verantwoordelijke staatssecretarissen die jarenlang op verantwoordelijk waren voor alles wat met de post office te maken had. En natuurlijk de CEO van de post office die tonnen verdiende en in haar zak mocht steken... vanwege de extra uitbetalingen die ze ontving. En die bovendien een onderscheiding kreeg een paar jaar geleden voor, geloof het of niet, het verlenen van diensten aan de post office.
Ja.
Dus je begrijpt, afgelopen dagen is er een handtekeningcampagne gestart die inmiddels ruim 1 miljoen handtekeningen verzameld heeft van mensen die vinden dat deze Paula Venables de onderscheiding moet teruggeven. En raad eens wat er gebeurd is. Een minuut of wat geleden heeft ze inderdaad gezegd dat ze dat zal doen.
Ja. En die filiaalhouders, die hebben jarenlang onder druk gestaan. Wanneer kwam voor hun een keerpunt?
Ik denk dat er een paar keerpunten waren. Het eerste keerpunt was toen de hoofdpersoon van deze serie, uitgezonden op ITV, dus jullie kunnen hem niet zien, trouwens een commerciële zender, de serie die heet Mr. Bates versus the Post Office. Nou, Mr. Bates was een van de eerste die dacht dat er een probleem was die het software niet vertrouwde. En die zijn kleine postkantoortje in Glandino in Wales pas een paar jaar, want hij had er al zijn spaargeld ingestoken, runde en meteen aan de bel trok over kastekorten en zo. En hij dacht fout ontdekt te hebben en werd daarom, denkt hij, meteen ontslagen.
Ah, ja.
En sindsdien, 25 jaar lang, is hij de leider geweest van de gedupeerden. En dat, denk ik, was een keerpunt, omdat voor het eerst duidelijk werd, toen hij zich in de zaak begon te verdiepen, dat hij niet de enige was. Dat er in het hele land mensen dezelfde problemen hadden. Dus deze hele kalme, nauwkeurige, vasthoudende man, voor wie deze campagne een obsessie geworden is de afgelopen 25 jaar, dat was één keerpunt voor heel veel mensen. Een ander keerpunt kwam 20 jaar later, in 2019, toen een hoge rechtshof eindelijk 93 mensen vrijsprak. Dus de veroordelingen voor die 93 werden in één keer teniet gedaan. Nou, bijna tegelijkertijd startte het parlement enquête op. Terwijl ze wisten dus dat het niet deugde, ze ook de CEO die onderscheiding gaven.
Yeah.
Maar nogmaals, het grootste keerpunt. Het parlement startte een enquête, ik geloof 2 jaar geleden. Waarvan, want het gaat allemaal heel langzaam hier. Alles gaat langzaam hier. Waarvan het resultaat waarschijnlijk pas eind volgend jaar bekend wordt. Maar het, nogmaals, het grootste keerpunt was toch de serie vorige week.
Ja, ik zag ook beelden van verhoren in het Lagerhuis vorig jaar. Toen was de zaal zo goed als leeg. En verhoren van deze week na die documentaire. Waarbij het hele Lagerhuis zo goed als vol zit. Je ziet dan toch dat zo'n documentaire toch veel in beweging krijgt.
Precies, want het is ook niet zo alsof er nooit iets gebeurd is. Alsof iedereen dit schandaal genegeerd heeft. Dat is niet het geval. He, er is Computer Weekly was het eerste blad. Dat trok ook heel lang aan hoor. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ze hun research rond hadden. En konden zeggen, enkele jaren nadat dus meneer Bates aan de bel trok. Het is inderdaad het computersysteem. Daarna had je regel. Je hebt het satirisch blad hier, Private Eye. Een van de weinige bladen die nog echt diepgaand research doet in dit soort mogelijke juridische dwalingen en andere schandalen. En die zijn er al jaren mee bezig. Kamerleden die wisten dat in hun kiezenstrict dit gebeurde. Want die hoorden dat hè, ja. Van die filiaalmanagers. Die hebben voortdurend vragen gesteld. En hebben verantwoordelijke ministers achterna gezeten. Dus ik bedoel, en de BBC heeft een documentaire aangeweid. Heel veel kranten hebben er verhalen over geschreven. Maar toch, het was. Ik weet niet precies waarom dat is. Eerlijk gezegd, ik wist er ook van. Maar dan had je, oh ja, weer dat postkantoor, die mensen. Het, om wat voor reden dan ook, moest het een gedramatiseerde versie zijn. Die alles losmaakte. Die alles op één hoop veegde. En door een paar zaken te belichten, daar alle andere ellende, menselijk leed aan hing. En daarom die zaak zo politiek urgent maakte.
Ja. En hoe reageert het postkantoor nu zelf? Want ja, nou, iets zeg maar dat ze niet op hun knieën om vergiffenis vragen.
Nee, helemaal niet. Sterker nog, kijk, het grote probleem is nu de compensatie. Want kijk, die 93 mensen die dus destijds veroordeeld zijn, die straffen hebben uitgezeten en wiens veroordeling nu vernietigd is, die vanwege die vernietiging hebben nu recht op compensatie. Dat is weer een ander proces. Dat gaat ook heel langzaam. Maar wat het postkantoor betreft, het postkantoor verdedigt zich niet alleen, maar probeert die cassaties onmogelijk te maken. Dus die gaat zo agressief tekeer in de rechtbank. Die vecht al die zaken op vrijspraak aan.
Het is ongelooflijk.
Nou, politie zeggen, dit kan niet meer. Dit kan echt niet. Niet alleen moet de postkantoor ophouden die mensen te vervolgen. Tussen twee haakjes, weet je, een klein weetje. Het postkantoor is door Charles I in 1635 opgericht. En heeft het recht als rechtbank te functioneren en mensen aan te klagen. Dat, precies. Interessant, pikant detail. Nou, dat recht moet het postkantoor de postoffice ontnomen worden. Daar is iedereen het nu over eens. Zoals altijd duurt het 450 jaar voordat men daarvan overtuigd is van dit soort dingen. En zo'n schandaal is daarvoor nodig. Maar nu denkt dus iedereen, nee, dat kan gewoon niet meer. Dat deugt niet. Dus dat gaat ook ophouden. En verder, ja, zijn er nu, wordt er nu nagedacht over een wetsvoorstel om al die vele honderden filiaalmanagers in één klap vrij te spreken. Om dus hun eerdere veroordeling nietig te verklaren.
Ja.
Zonder dat ze één voor één dit in een rechtszaak moeten aanvechten.
En waar komt dat geld dan vandaan? Moet het postkantoor dat dan ophoesten? Want dat is de facto ook belastinggeld.
Nou, er zijn drie. Ja, het is ingewikkeld. Er zijn drie verschillende manieren waarop je compensatie kan vragen. Duizenden mensen, 3000 geloof ik, mensen zijn gecompenseerd. Maar heel veel van dat geld is opgegaan aan juristen. Dus er moet. En ook interessant is dat ik geloof het postkantoor zelf had. Ik geloof 100 miljoen in ieder geval opzij gezet voor compensatie. Maar weet je, heel veel mensen hebben niet om compensatie gevraagd en hebben dat nu nog niet gedaan. Want dan moeten ze nogmaals eerst door een ingewikkeld proces en ze vertrouwen het niet meer.
Ja.
Ze hebben het te lang meegemaakt. Ze zijn tenminste 60 mensen zijn overleden voordat recht kon geschieden. En de families denken dat zij het recht niet hebben op compensatie, wat ook vaak terecht is. Maar ze vertrouwen het systeem niet meer. En ze willen ook niet meer terug naar wat ze 20 jaar lang hebben meegemaakt. Ze willen door met hun leven. Dus wat het postkantoor aan de kant had gezet, opzij had gezet voor genoegdoening, voor uitkering, dat bedrag is nu gehalveerd. Vanwege gebrek aan belangstelling. Dat kan nu ook allemaal weer veranderen, maar dat was de situatie tot voor kort.
Ja, precies. Ja, dit lijkt ook een beetje te veranderen. Want er komen na die documentaire iedere paar uur zou ik bijna zeggen, komt er wel weer een bericht dat er weer een x-aantal mensen zich gemeld heeft van wij zijn ook gedupeerden in deze.
Precies, 100 mensen zijn opnieuw hebben zich gemeld bij advocaten, met juristen, die dus heel lang al bij deze zaak bezig zijn om compensatie. Nu ze denken dat het veel makkelijker kan, zijn ze veel meer geïnteresseerd dan toen ze dachten dat het weer een procedure van jaar zou gaan worden.
Ja.
Er is trouwens wel één happy ending. En dat is voor die Alan Bates en zijn vrouw. In een interview, ik geloof met de Sunday Times, zei hij op het laatst, nou, waar hij echt behoefte aan had, zei hij, was een vakantie. En hij zei, als Richard Branson het leest, ik wil graag ergens heen met mijn vrouw, want ik ben na 25 jaar ben ik wel moe. En natuurlijk las Branson dat of hoorde het via via. En hij heeft nu meneer en mevrouw Bates twee retourtjes eerste klas aangeboden naar een bestemming van keuze. En een vakantie op zijn privé Erland Neckerman.
Niet slecht. Nou, mooi goed nieuws dan voor meneer Bates na 25 jaar hard werken.
Precies.
Zometeen gaan we het hebben over Prins Andrew, die opnieuw opduikt in documenten rond de zaak van de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Nu eerst een korte break.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De naam van Prins Andrew duikt opnieuw op in documenten die te maken hebben met de overleden miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Die documenten die zijn door een rechter in de VS vrijgegeven in een zaak tegen de handlanger van Epstein, Ghislaine Maxwell. Lia, zijn er nieuwe onthullingen over Andrew of is het meer van wat we al wisten?
Nee. Kijk, Andrew was inderdaad goed bevriend met deze zedendelinquent. Deze Jeffrey Epstein. Maar ik wou het er nog even met je over hebben, Connor. Omdat toen ik zag dat die documenten, inderdaad, er staat op zich niks nieuws in, niets wat we niet wisten, bekendgemaakt werden weer. En het ging weer allemaal over tafel. Dan dacht ik, ineens, dit gaat gewoon nooit over. Houdt nooit op voor Andrew. Dit gaat nooit voorbij. Dit houdt nooit op voor Andrew. Kijk, Andrew zelf hoopt, hij is de enige hoor, maar hij hoopt op eerherstel. Je weet dat zijn moeder miljoenen betaalde aan een vrouw die Andrew beschuldigde van een seksmisdrijf via Jeffrey Epstein. Nou, hij zei dus dat hij dat seksmisdrijf niet beging. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar goed, heeft wel miljoenen betaald om haar af te kopen. Maar Ik bedoel, dat eerherstel, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nooit niet. En Andrew is een vrij merkwaardige man met heel weinig inlevingsvermogen en des te meer superioriteitsgevoel. En dus die dubieuze vriendschappen met mensen als die Jeffrey Epstein.
Ja.
En het publiek blijft eraan herinnerd worden. Want zijn interview, weet je nog, destijds aan de BBC, dat leidde tot zijn verbanning uit het publieke leven. Waarin hij duidelijk maakte dat hij helemaal niets met Epstein te maken had. En zo ongeloofwaardig was dat iedereen dacht van hij is wel degelijk betrokken geweest bij die man. Nou, dat hele interview, daar is nu een gedramatiseerde versie van gemaakt. Dus dat gaat het hele verhaal weer oprakelen.
Ja.
En bovendien, kijk, hij is inderdaad weg uit het publieke leven. Maar je ziet hem nog wel regelmatig opduiken. Zijn broer Charles, die blijft hem maar betrekken in allerlei familiegebeurtenissen. Een gang naar de kerk en fotografen maken daar weer graag gebruik van. Maar het publiek wil hem gewoon niet meer zien. Nooit meer. En zou je dit niet helemaal zeker weten, denk ik, dan kun je terecht bij de jongste peiling. Die laat zien dat de royals in heel lang niet zo impopulair geweest zijn als nu. Ze zijn echt irrelevant, veel meer irrelevant geworden, ja, sinds de dood van de queen. De steun voor de monarchie volgens deze peiling is 48%.
Dat is niet best. Dat is een getal waar
48%
ze in. 48% Ja, dat is een getal waar ze in het VK wel eens vreemde consequenties aan hebben gehangen.
48 versus 52. Ja. Ik heb nog een 52%. Want in november was de steun voor de monarchie 52%.
Jongen, ja.
Maar inderdaad, toen het ging om Brexit, was 52% genoeg voor uitscheiding. Maar 48% wil dus af van of denkt dat een republiek beter is voor het Verenigd Koninkrijk. En 1/3 wil van Charles af. En 1/3 wil een gekozen staatshoofd. Dat is echt veel. Ja. 20% weet het niet meer. Nou, dat is nogmaals de laagste percentages voor een monarchie recentelijk gemeten. En ja, natuurlijk, hè, de Windsors hebben vaker sympathie verloren. Ik herinner me nog eind jaren 90 tijdens of net na de dood van Diana. Er was ook boosheid op de royals. Die hadden Diana de dood ingejaagd en zo. Of in ieder geval ongelukkig gemaakt. En de pers had toen het verhaal afgemaakt. Maar de onverschilligheid nam wel toe daarna. Herstelde zich weer enigszins. Maar is nooit eigenlijk meer op de hoogtepunten gekomen van voor die tijd. En ik denk wat ook interessant is, is dat 90% van Britse jongeren tussen de 18 en de 24, die willen van de monarchie af. Meestal zeg je dan, dat is nu, die zijn jong, tussen 18 en 24. Dat verandert naarmate ze ouder worden. Maar ook dat is niet meer zo. Dat zie je ook in Britse politiek. Bij vorige generaties, ik weet niet hoe dat is in Nederland, maar bij vorige generaties gold toch het adagium dat hoe ouder je werd, hoe meer je opschoof naar rechts. Maar dat is nu niet meer zo. Ik bedoel, Britten die nu in de 30 zijn, die denken nog hetzelfde over politieke en sociale zaken en over de monarchie dus, als toen ze 18 waren.
Ja, ja. Ja, hier in Nederland, wat kun je erover zeggen? Ik weet niet of mensen rechtser worden met de leeftijd, maar de meest recente verkiezingsuitslag laat toch zien dat een heel groot deel van Nederland behoorlijk rechts is. Alhoewel, er was natuurlijk wel bij PvdA GroenLinks op het partijcongres wel een motie aangenomen om van het Koningshuis af te stappen. Dus ook hier wel dat soort ideeën in elk geval.
Kijk, ik denk wat hier ervoor zorgt dat mensen niet meer zo duidelijk verrechtsen als ze ouder worden, is dat de levensomstandigheden veranderd zijn. Die zijn niet zo rooskleurig als die van hun ouders vaak. Ja. Dus ze hebben weinig te verdedigen, weinig te behouden. Dus blijven vasthouden aan progressieve ideeën. En ik denk wat ook speelt, als je het weer terugkoppelt naar de royals, is dat Charles het ook niet echt goed gespeeld heeft. De frictie met Harry en Meghan bijvoorbeeld, weet je wel, dat is één ding. Dat blijft ook maar ronddobberen. En dat blijft ook maar een vervelend onderwerp wat je niet weg kan vegen. De kroning van eerder dit jaar, vorig jaar, liet ook zien hoe gedateerd en achtergebleven echt de monarchie is. Ze zijn gewoon niet schandaalbestendig. En Andrew blijft er alsmaar doorheen schipperen. Hij wordt gezien als toch een blok aan het been van de populariteit van de monarchie. Charles wordt gezegd, moet ingrijpen, hij moet hem aan de kant zetten. En doet zelf moet boete doen. Ik bedoel, als hij echt herstel wil, ik zou zeggen, ga het klooster in. Ja. Of ga putten graven in een ontwikkelingsland, weet je wel? In plaats van paard te rijden en te weigeren je landgoed te verlaten met 30 kamers. Ik bedoel, op die manier zet je nooit een voet in de deur van de Britse publieke opinie. Op die manier blijf je altijd weggeschoven worden als iemand waarvan de Britten gewoon niet meer willen dat hij er is.
Ja, ik zie het niet heel snel gebeuren. Wat denk jij?
Nou, ik zie hem inderdaad geen puttegraven in Senegal. Nee, dat zie ik hem ook inderdaad niet doen. Maar ik vond het wel sneu te lezen in een schandaalblad dat Andrew zo geschrokken is van die nieuwe informatie naar aanleiding van die Epstein, dat hij zich had opgesloten in één kamer. Hij heeft er 30 in één kamer opsluiten. Ik geloof niet dat dat werkt als je sympathie wil oproepen voor die man.
Nee, ik krijg ook niet meteen de neiging om een kaarsje voor hem te branden.
Nee.
Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.